Goedemorgen gemeente, van harte welkom in de Jacobikerk. Fijn dat u hier met ons bent om de hemelvaart te vieren. In deze dienst gaat voordominee Vreekamp uit Epe. En in deze dienst zal er geen kindernevendienst zijn. Graag wijs ik u alvast op het aankomende Jacobi-debat op donderdag 27 mei. Dus een debat in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen onder leiding van Maurice de Hond. De avond begint om 8 uur hier in de Jacobikerk. En voor meer informatie kunt u de website of de nieuwsbrief raadplegen. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze dienst of activiteiten in onze gemeente, dan kunt u na de dienst terecht bij de informatiebalie. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. We beginnen deze dienst staande.
Laten wij stil zijn voor het aangezicht van de God van Israël. En onze hulp in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet varen laat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, het feest van Hemelvaart. Wij vieren dit vanochtend in de Jacobikerk. Wij vieren dit om te beginnen uit het liedboek van Israël, Psalm 47, alle versen. Wij zingen Volken, weest verheugd. belijden wij het christelijk geloof in deze dienst. Dat doen we in verbondenheid met de kerk die er is over heel de wereld en in alle eeuwen. We doen het niet in de laatste plaats in verbondenheid met Israël, want de vraag van de leerlingen van Jezus op hemelvaart is of in deze tijd het koninkrijk aan Israël zal worden opgericht. Wij zingen na de belijdenis uit Psalm 68 het zesde vers. Deze woorden gaan door ons hart en door onze ziel. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. De dienst van het woord en van alle woorden. Wij bidden samen om het licht van de geest van Pinksteren op deze dag van hemelvaart. Laat ons bidden. Gij eeuwige, verborgene, onzichtbaar voor onze ogen door de wolk van deze dag. Gij schept afstand. Gij maakt scheiding tussen hemel en aarde. Leer ons in de verkondiging en in heel deze eredienst dat daarin het grote geluk voor ons mensen op aarde gegeven is. Dat u juist niet bij ons blijft in het vlees geworden woord. Hoe zou dat aflopen? Maar dat gij de scheiding van de beginnen herstelt, hemel en aarde, die twee. En dat in die ruimte gij heen schrijdt naar de Pinksterdag. U bidden wij om licht, wijsheid, liefde, ontdekking van uw Heilige Geest. Mocht het zijn, o God, dat wij de woorden vertrouwd vinden, dat ze ons al te bekend voorkomen, vaag onze herinnering weg. Geef ons de ziel van een kind om ademloos te horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Vergeef ons als wij te dichtbij komen in onze overmoed. Vergeef ons als wij met de rug naar u toe leven en de aarde omarmen zonder uw hemelgewelf daarboven. Zo bidden wij samen, zo roept uw gemeente tot u op deze dag: kom, kom, Heilige Geest. Amen. Lezingen uit het boek Exodus en de handelingen van de apostelen. Exodus, het slot van dat boek, Exodus 40, de versen 34 tot 38. Deze woorden, Exodus 40, bij vers 34. Toen werd de ontmoetingstent overdekt door een wolk en werd de tabernakel gevuld door de majesteit van de Eeuwige. Mozes kon de ontmoetingstent niet meer binnengaan, want de wolk rustte daarop en de majesteit van de Eeuwige vulde de tabernakel. Zolang hun tocht duurde, trokken de kinderen van Israël pas verder wanneer de wolk zich van de tabernakel verhief. Wanneer de wolk niet opsteeg, trokken ze niet verder. Ze wachten tot de wolk weer opsteeg. Zolang hun tocht duurde, rustte overdag de wolk van de Eeuwige op de tabernakel. 'S Nachts verscheen er een vuur in, dat voor alle kinderen van Israël zichtbaar was. Uit de handelingen van de apostelen, hoofdstuk 1, de versen 9 tot en met 12. Handelingen 1, bij vers 9. Toen hij, Jezus, dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Daarop keren de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op een sabbatsreis afstand. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Geschreven staat: zalig de mens die het woord van God hoort en het bewaart. Halleluja. We gaan ons voorbereiden op de uitleg en de verkondiging van het hemelvaartsevangelie. We doen dat met het gebed dat we vinden in Psalm 123. Jacobikerk, hemelvaartsfeest. Het weer buiten ons hoort bij deze dag, want het gaat om de wolk. Binnen de kerk zien wij de eeuwenoude opwaartse lijnen, de aarde die wijst naar de hemel, omdat de hemel zonder de aarde niet bestaan wil. De tekst van het boek Handelingen. Meer heb ik niet, gemeente, om met u te delen, maar dat zal alles zijn. De tekst te volgen op de voet vanaf het 9e vers uit Handelingen 1. En we kijken mee, want ons leven hangt ervan af. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Toen hij dit gezegd had, even kijken we terug, wat heeft Jezus gezegd? In de eerste plaats dat zijn leerlingen niet weg zouden gaan uit Jeruzalem. Hemelvaart is dus allereerst concreet aards. Het ligt ergens op de atlas. In Jeruzalem zouden ze moeten blijven. Op die plek wachten op de belofte van de hemelse Vader, die daar in Jeruzalem in vervulling zal gaan. Die belofte heeft te maken, zegt Jezus, met de doop van Johannes in de Jordaan. Hij doopte met water. Maar binnenkort zullen jullie gedoopt worden met de Heilige Geest en met vuur. In de doop met water, zoals in de dagen van Noach, blijkt dat de schepping niet volkomen schoongewassen is. Nog niet voldoende een nieuwe aarde onder de nieuwe hemel is. Daarvoor is het vuur nodig, het vuur van Pinksteren, het vuur van het laatste van de dagen. Bloed, vuur en rookdamp. De ontzaglijke dag des Heren. En wat is dan hun vraag? Daar was ik niet opgekomen, maar ik leef ook niet in Jeruzalem. De vraag van zijn leerlingen is deze: Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Helaas heeft de kerk vaak, te vaak, dit als een domme vraag gehoord. Zo van, ze begrijpen er nog steeds niks van. Ze begrijpen het heel goed. Want hier gaat het om, gemeente. Het koningschap over Israël. En vandaar dat Jezus dan zegt, opnieuw, blijf in Jeruzalem, want vanuit dat midden van de aarde zal als een steen in de vijver er een cirkelbeweging op gang komen naar de einden van de aarde. Hij noemt ook de namen, de plaatsnamen op de atlas. Mijn getuigen in Jeruzalem, heel Judea, Samaria, de uiteinden van de aarde. Dat is te zien, heel concreet. De wereld, Jeruzalem, de navel van de aarde. God komt in Israël ter wereld en gaat vanuit Jeruzalem ook naar deze lage landen bij de zee waar wij wonen. Het koningschap over Israël, nog een keer, was trouwens het centrale onderwerp in de 40 dagen na Pasen. Daar ging het steeds over, wanneer Jezus verscheen. 40 jaar in de woestijn, Israël. 40 dagen en nachten in de woestijn, Jezus. De belofte wordt beproefd. Het onderwerp is dat koninkrijk van u, o God, komt er nog wat van? Het is het grote verhaal van de schrift. En Gods geest geven de kerk dat wij bij dit grote verhaal leven. Want het schijnt dat sommigen zeggen dat de tijd van de grote verhalen voorbij is. Dat we ons mogen overgeven aan de kleine menselijke verhalen. Daar overigens niets aan afgedaan. Maar de kerk is geroepen om te zorgen voor het grote verhaal. Dat het koningschap van God doorbreekt in hemel en op aarde. Daar gaat het over. Blijf dus in Jeruzalem. Loop niet weg van de stad waar het kruis is opgericht. Ga niet weg uit de stad van Goede Vrijdag en Pasen. Blijf bij dit midden, waar de hemel de aarde heeft gekust. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven. Omhoog is de beweging die de schrift ons laat zien. Ook al weten wij vandaag uit de wetenschap dat het natuurlijk onzin is, er is geen boven en geen beneden meer in het eindeloze heelal, want wat is boven en wat is beneden? En toch, ook al houden we de wetenschap 100% in ere, want ons verstand is gegeven om daarmee ook God te dienen en te loven. Tegelijkertijd, nochtans, in deze ruimte blijven wij met de dichter en met het kind omhoog kijken, langs de pilaren van de Jacobikerk, met de lijn van de domtoren, met omhoog gerichte tekenen, de kruisvorm in het hart van Utrecht rondom de Dom, omhoog kijken. Omhoog geheven werd hij, en we vullen aan door de Vader, door God. Zoals in de opstanding de vroege morgen toen wij nog sliepen van verdriet en rouw en ellende, dat de Vader zei, kom mijn zoon. Het is tijd om op te staan, het is genoeg geweest, het is volbracht, het is de derde dag en de psalm zegt, mijn heilig kind zal de verderving, de ontbinding van het lichaam niet meemaken, dus kom nu van je bed af en sta op. Zo werd Jezus ook omhoog geheven door de Vader in de hemel, opgenomen door God. En dan is er de wolk. De wolk van Exodus 4 en van Exodus 40 vanochtend en de wolk van Handelingen 1. Wij kunnen met onze ogen niet verder kijken. Omdat ik een heel nieuwsgierig mens ben, valt mij dit wel heel moeilijk. Het eerste vers waarmee de Bijbel opent, in de beginne schiep God de hemel en de aarde. In dit vers ligt de kiem van de ganse schrift besloten. We horen vorig jaar nog in een debat over de tekst zelf. In de beginne schiep God de hemel en de aarde. In de beginne maakte God scheiding tussen hemel en aarde. En lieve gemeente, om het woord scheiding gaat het juist op hemelvaart. Als we Genesis 1 volgen, dan valt ons dit op. God schept de hemel en de aarde. En als we doorlezen, geen woord meer over de hemel, enkel over de aarde onder die hemel. De hemel is wat we zien, het uitspansel van de tweede dag van de schepping. het firmament, het sterke gewelf. Wat we als kind zien als de onderkant van een zee, een blauwe hemeloceaan. En dat klopt ook in de Bijbeltaal, want bij de ark van Noach komt het water niet alleen van beneden, komt ook van boven de sluizen van het hemelgewelf worden geopend en de chaos overspoelt de goede schepping. God maakt scheiding, God houdt middels dit firmament hemel en aarde onderscheiden. Daarvan hangt ons heil af, van de afstand. God is in de hemel en de mens is op aarde. Ook in onze dagen staat dit woord van de schrift loodrecht, dat is in elke generatie opnieuw, ook in de onze, loodrecht op het levensgevoel dat hemel en aarde zo ongeveer in elkaars verlengde liggen. Wellicht zijn we ons niet altijd bewust, maar dit is een van die heidense erfenissen die we diep in ons bestaan meedragen. In de Edda, het oude boek van onze eigen mythologie van Noord-Europa, zie je goden en mensen vrolijk en ook wel minder vrolijk met elkaar optrekken. Er is geen scherp onderscheid tussen goden en mensen, tussen hemel en aarde. De goden gedragen zich menselijk, al te menselijk. Er is geen sterke afstand, geen scheiding. Daarmee zet de schrift van Israël in. God is in de hemel, jullie zijn op de aarde. En voegt dan een van de wijzen uit Israël toe, laat daarom je woorden weinig zijn. De wolk. De wolk is het grote teken in de schrift van de scheiding tussen hemel en aarde. God is nabij, heel nabij. Hij zit ons letterlijk op de huid. Hij is ons meer nabij dan wij onszelf nabij zijn. En tegelijk onzichtbaar, verborgen. In het boek Exodus, het slot daarvan, gaat het dus over de wolk, over dag en 's nachts. Joden hebben zich gebogen over deze tekst en de teksten van de wolk. En ze kwamen tot een zevental van wolken. Ik noem ze voor u om mee te kijken. Israël in de woestijn. Noord, zuid, oost en west. Aan vier kanten rondom de schare. De wolk van bescherming. Wanneer Farao hen op de hielen zit, dan gaat de wolk die voor het leger uitgaat zich verplaatsen naar achter, zodat Egypte ineens in de mist zit en Israël niet zien kan. De wolk van bescherming. De vijfde wolk is de wolk die in de woestijn 's ochtends op het zand ligt, de dauw. Want daarop valt het manna van de hemel. Hebt u het hemelsbrood? Je moet bukken om het van de aarde op te rapen. Het valt niet zomaar in het woestijnzand. God dekt netjes de ontbijttafel in de woestijn met de dauw, met een hemelskleed. En daarop geeft hij het hemelsbrood. De wolk als bescherming voor het voedsel. De zesde wolk, die is boven. Want de woestijnzon is verzengend, moordend, brandend. En die wolk beschermt Israël tegen die felle, bittere zon. We tellen 6 wolken aan de 4 kanten, beneden en boven. En dan de 7e wolk, die wij het beste kennen, die we ook meestal als enige noemen. Dat is de wolk die het geheel in beweging brengt en houdt. De wolk overdag, de vuurkolom 's nachts tussen Egypte en het land van melk en honing. Schitterend. Onvoorstelbaar mooi. De wolk. God is zo dichtbij. Aan vier kanten bescherming, boven en beneden. En tegelijkertijd brengt hij je uit het angstland van Egypte naar het land van de nieuwe aarde onder de nieuwe hemel. Heel nabij, maar altijd verborgen. Voorwaar, gij zijt een God die zich verborgen houdt, roept de profeet uit, de God van Israël, de Heiland. Terwijl hij zo van hen wegging, en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Dat ze nog steeds naar de hemel staarden, ik denk dat ik dat heel goed begrijp. Er gebeurt iets in je leven zo overweldigend, zo schokkend, zo ongewoon, zo'n doorbraak van het dagelijks bestaan, dat je in die houding van ontzetting en verwondering blijft staan. Je blijft kijken naar de hemel. Misschien staan we 2000 jaar later nog zo te kijken als kerk. Maar we vinden niets. Wij staren niet naar de hemel om het grote geluk te vinden. Wij kijken niet naar de sterren om daarin de dag van morgen te herkennen. Want die hemel is volstrekt onverschillig ten opzichte van het lot van de mens op aarde. De kunstenaar Armando leefde in Amersfoort voor de oorlog. Hij speelde waar later het kamp zou zijn, ging na de oorlog terug en schreef toen en beeldde het ook uit in zijn kunst: de natuur is onverschillig ten opzichte van het lijden van de mens. De natuur is schuldig. Twee mannen staan opeens bij hen. Twee mensengestalten. En nu moeten ze wel opzij kijken en oogcontact leggen in plaats van naar de hemel te kijken. Het zijn twee mannen in witte gewaden, wij kennen ze. Al eerder in het evangelie, op de berg van de verheerlijking, waren ze er ook. In het wit. En Jezus zelf in het midden in het wit, zoals niets of niemand op aarde wit maken kan. Die twee mannen in het wit, dat moeten wel Mozes en Elia zijn. Mozes en Elia, die vragen aan hen: waarom sta je zo naar de hemel te staren? Mozes en Elia hebben beiden, zo weten we, geen gewoon afscheid van de aarde genomen. God nam Mozes weg en Elia voert ten hemel. Geen wonder dat ze op deze dag van hemelvaart present zijn. Mozes en Elia, de wet en de profeten. Juist op deze dag van de hemel worden wij verwezen naar Mozes, de profeten en de psalmen, naar de schriften. En dan zeggen die twee Galileërs: wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Het eerste wat in die zin opvalt is, qua tekst, qua taal, dat het woord hemel drie keer genoemd wordt. Wat staan jullie naar die hemel te kijken? Jezus is naar die hemel gegaan. Uit die hemel zal hij ook weer terugkomen. Galileese mannen. Galilea. Daar komen ze vandaan. Het uiterste van Israël. De rand van het heilige land. En al over de rand, want in Jeruzalem zeiden ze het Galilea der heidenen. Galilea staat voor het Joodse volk, maar zo dat het Joodse volk al staat op de rand van de doorbraak naar alle volken. En dat is Pinksteren. Galilea. Wanneer Jezus na zijn opstanding zegt of laat zeggen: ik ga u voor naar Galilea, daar zult ge mij zien. Dan klinkt ook daarin hetzelfde door. Jezus gaat vanuit Jeruzalem in zijn geest Judea, Samaria, Galilea over de grens heen naar de vier windstreken. Dus niet naar de hemel kijken, maar horizontaal kaart lezen. Google on Earth en zo in onze dagen. Het land verkennen, de wereld bezien vanuit de hoge. En zo zal Jezus, zegt de stem van de twee mannen, zo zal Jezus ook terugkomen als jullie hem hebben zien gaan. Verborgen achter de wolk zal diezelfde wolk breken, uiteenwijken en zal hij komen in glorie op de Olijfberg. De Olijfberg is de plek. In het Oude Testament, één keer in de profetie van Zacharia, God daalt neer, zet zijn voeten op de Olijfberg. Door die aanraking splitst die berg in tweeën en opent zich een passage waardoor Israël onder aanvoering, onder leiding van de goede herder, de heilige Israëls, door de gouden poort de stad kan betreden. De gouden poort die nu nog altijd dichtgemetseld is, open. Zo zal hij terugkomen. Wanneer komt hij terug? Van het koninkrijk, of dat nu in onze dagen zal komen, zei Jezus, dat weten jullie niet. Elders zegt hij zelfs, de zoon weet het niet. De tijden die de vader zelf heeft bepaald, dat is het mysterie van God zelf. Kijk, en dat laten we zo. Wij komen niet in de kerk om alles op te lossen. Integendeel. Wij komen in de kerk om het mysterie nog meer mysterie te laten zijn. Een raadsel los je op. Maar dan is het ook klaar. Dan is het geen raadsel meer. Een mysterie wordt alleen maar immenser en groter naarmate iets van de sluier, een tip van de sluier wordt opgelicht, wordt het mysterie alleen groter. Wanneer komt Jezus terug? Wel, het eerste antwoord is over 10 dagen. De wederkomst van Jezus is allereerst 10 dagen na hemelvaart. Als de 50ste dag, 7 x 7 dagen, de 50ste dag is aangebroken, dan komt Jezus terug in de wolk, in het vuur. Handelingen 2 is het Pinksterfeest van Israël. De heidenvolken zijn dan nog niet aan de beurt. Dat komt veel later in de boek Handelingen. Wij moeten leren wachten. We zitten ongeduldig. We lopen Israël voor de voeten. Handelingen 10, om precies te zijn. Dan is het zover dat tot grote verbazing van Petrus de Heilige Geest ook blijkt te zijn uitgestort op de heidenen. Eerst Jeruzalem, Israël. Handelingen 2... Shavuot. Dit jaar is het Joodse volk ons tussen Paas en Pinksteren steeds 4 dagen voor. 4 dagen eerder dan ons Pinksterfeest. Pinkster is het feest van de gave van de Tora, van de wet des Heren op de Sinaï. In wolk, waarin God zich verbergt, in de vurige tongen die neerdalen op het hoofd van een ieder van hen, en in die nieuwe talen waarin zij beginnen te spreken, de geest raakt de tong aan, kruipt in de taal, Lucas zegt in het dialect, letterlijk, waarin je moeder je heeft leren spreken en je vader je heeft leren spreken, zodat je de weg door het leven kon vinden. Over 10 dagen komt hij terug, als het Pinkster is. En daarop keerden de apostelen tenslotte van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad op een sabbatsreis afstand. Nou ja, het is duidelijk, het is de taal van Israël, de sabbatsreis. Terug naar Jeruzalem, de Olijfberg van de profeet. Niet naar de hemel staren. Terug naar de stad, afdalen van de Olijfberg, het Kedrondal door. En kijk naar hun gezichten. In zijn evangelie verklapt Lucas hoe ze kijken. Aan het slot zegt hij, met grote blijdschap keren ze terug naar Jeruzalem. Heb ik even tijd voor nodig om dat tot me door te laten dringen. Afscheid, scheiding en dan blij worden zoals nooit tevoren. Vreugde. Hoezo blij? Zoals in de 12 artikelen van het geloof wij straks beleden hebben. Blij voor God de Vader. Dat de Zoon terug is bij de Vader. Kom zitten aan mijn rechterhand. Alles is volbracht. Alles is goed. Ik zie weer waarmee ik begon. De aarde onder de hemel. En ik zie wat ik geschapen heb en het is goed. Het is zelfs zeer goed. Blij voor God. Blij ook voor Jezus. Stel dat hij op aarde gebleven was. In Galilea weer was gaan wonen. Nou, zeker in onze tijd was een gedrang rondom hem geworden. Ondraaglijk. Via internet en alles wat erbij hoort. De mensen zouden naar Galilea reizen om hem aan te raken. De kinderen worden al gauw verdrongen, zijn achteraan, kunnen niks zien. En daarom zijn we vandaag zo blij voor Jezus dat hij niet op aarde is gebleven. Dat ook Maria Magdalena in haar liefde voor hem, haar bijzondere liefde voor hem niet zal vasthouden. Dat we Jezus niet terugtrekken naar onszelf toe in dit bestaan, maar loslaten. Ga maar, het is goed. En blij voor de geest. Nu kan de geest komen. Uitgestort als milde regen in de meimaand. Milde regen over het droge lenteland. Als in de beginnen de geest van God zweeft met hemelvaart over de wateren, woest en leeg. En zodra de geest hoort, er zij licht. Geschiedt er een echo uit de hemel, letterlijk, van een geweldige gedreven wind en vervult het hele huis waar ze zaten, de hele ruimte. De hele tijd is vervuld, want meer dan 7 x 7 kan niet. En de mensen worden vervuld. Blij voor God de Vader, blij voor Jezus, blij voor de geest en blij voor onszelf, voor de kerk. Want, gemeente, vandaag vieren wij dat het hoofd boven water is, dat we het hoofd boven water hebben en zullen houden. Het hoofd van het lichaam, zijn gemeente. Het hoofd is boven water. Het is achter de wolk. Het leven is met Christus verborgen in God. Zoals in de dagen van Noach, het olijfblad in de snavel van de duif, waarvan de Joodse geleerden zeggen dat heeft die duif geplukt. Waar anders een olijfblad? Op die olijfberg natuurlijk. En daar van de top van die bomen een vers geplukt blad. Het hoofd is boven water. Ten slotte. Het blijft een afscheid. En we blijven met Maria Magdalena huilen. We zijn mensen. We zijn niet onbarmhartig tegenover elkaar voor het menselijk verdriet. Dan is het dus een droeve dag vandaag. Het is voor goed afscheid, voor altijd verdwenen. Jezus maakt scheiding tussen hemel en aarde zoals in de beginnen, toen alles goed was. Lucas zegt al zegenend, hij zegt dat in zijn evangelie, al zegenend scheidt hij van hem. Dus Jezus neemt zo afscheid, met handen die rusten op hun hoofden, zegenend. Hij maakt ruimte. 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 Adem op. Hij maakt ruimte voor de wind van de geest. Voor geloof en hoop en liefde. Voor die immense ruimte van de adem van de geest. Hier en daar en overal, over gans het wereld rond. En dat is de wolk die ons hoop geeft. Juist de verborgene wekt het diepst de hoop in ons. Op die nieuwe aarde, o God, u bent het niet vergeten. De nieuwe aarde onder de nieuwe hemel. En dan daalt hij neer in het nieuwe Jeruzalem van de hemel op de aarde om alle tranen te drogen. De tranen van verdriet om ons heen in Libië, in onze familie, de tranen van onszelf waarvan niemand nog weet. En die droog ze van heel dichtbij, want tranen drogen op afstand, dat gaat niet. En de tranen van vreugde? Nee, die niet. De tranen van vreugde, die droogt hij niet. Amen. Al heeft hij ons verlaten, hij laat ons nooit alleen. Gezang 234. inzameling van onze gaven voor de wijkdiaconie en voor de opbouw van de wijkgemeente. Tijdens de rondgang, de inzameling, speelt onze organist variaties op Psalm 21 van Hans van Nieuwkoop. Dat is de melodie van ons slotlied vandaag, gezang 229, dat we zingen na het dankgebed. danken en bidden wij met de woorden die Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Wij wensen elkaar een gezegende voortzetting van het feest van Hemelvaart. En onderweg mogen wij dragers zijn met allen die ons lief en dierbaar zijn, dragers van de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.